Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 22. Het vijfde vers. En in deze psalm zingt David van zijn nood. Maar ook de Heer Jezus Christus heeft deze psalm vervuld. Een lijdenspsalm, profetisch wordt er over hem gesproken. Wij kennen dat van het kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de psalm spreekt ook van vertrouwen en van geloof. En zo zingen we vandaag op deze tweede kerstdag vers 5... over het geloof met het oog op Christus, die als kind bij Maria ook al het vertrouwen in God is geleerd. Psalm 22, het vijfde vers. Na de geloofsbelijdenis zingen van Psalm 135, het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Psalm 135, het tweede vers. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader, op deze avond zijn we bijeengekomen in de kerk of thuis, bijeen onder uw woord. In de geest, in het gebed. En willen we u danken en prijzen. U loven. U hebt aan uw volk Israël gedacht. Aan uw beloften. U hebt deze wereld uw eigen zoon gegeven. In de geboorte van de Heer Jezus Christus. In het geschenk van de zaligmaker. De grote koning. Profeet, priester. En we brengen deze dagen en, Heere, zo geeft u ons ook de eredienst. We brengen u de lof en de dank daarvoor. Om naar uw woord te luisteren. Om te spreken, te horen. Dat grote heil, die volkomen verlossing. Die grond voor onze hoop, dat u gegeven hebt. Wat we in de kerstdagen ook gedenken mogen. We bidden om uw hulp, dat u met uw Heilige Geest ons nabij komt, ja, in ons woont, ons verstand verlicht, onze harten opent, dat u met uw Heilige Geest zo heel uw gemeente vervult, dat we ook hem voor ons krijgen. Jezus Christus, dat we hem meer en meer zullen kennen. Dat we leren ons heil niet ergens anders te zoeken. In deze wereld. In onze eigen werken en gerechtigheid. Dat we onze hoop niet bouwen op valse gronden. Maar alleen op hem. Onderwezen door uw geest. Heere, help ons zo ook vanavond. Wanneer we de schrift openen. En de woorden lezen die daarin zijn opgetekend. Heere, dat die woorden voor ons open gaan. Dat ze zo ook de poort zijn. De deur om naar uw werkelijkheid te zien. Uw koninkrijk. Dat daar voor ons open gaat, Heere, wat uw toekomst is. En welke genade u hebt voor zondaren. Help ons zo in het lezen van de schrift. In de verkondiging van het woord, in het luisteren, in heel deze eredienst. Zodat onze zielen worden gered. Ook worden gesterkt en gevoed met uw woord. Met dat levende brood uit de hemel neergedaald. Heere, zie ons aan in genade. Ook vanavond verootmoedigen we ons voor uw aangezicht. U bent de heilige God. Wij zijn mensen die in onszelf arm zijn en bevlekt met ongerechtigheid. Maar wees ons genadig en betoon uw trouw. Wilt u de gemeente opbouwen? Zowel de gemeente die deze avond in de kerk is, als de mensen die thuis luisteren, uw gemeente ook verspreid, zo op hun eigen plaatsen. En we mogen, Heer, ons ook getroost en bemoedigd weten dat u een God bent die niet aan plaats gebonden is, maar die juist door uw woord spreekt. En overal waar mensen daarnaar leren luisteren, dat we uit het gehoor ook het geloof zullen leren. Dat we vanuit het gehoor ook de Heer Jezus Christus mogen ontvangen in onze harten. Heere, zegen zo ook deze dienst. Aanvaard onze dank. Gedenk uw kerk over heel de wereld, op alle plaatsen waar het evangelie wordt verkondigd. Ook in ons land wilt u geven dat uw kerk, ondanks schuld en lauwheid en verdeeldheid, door u zo wordt herschapen dat we een licht zijn voor onze omgeving, een zout. Dat we uw woord ook zo verder kunnen brengen, opdat het heilzaam is in de samenleving. Opdat mensen ook worden aangesproken en getrokken om u te zoeken. Om de waarde van het kruis van de Heer Jezus Christus te zien, Hij die ook is opgestaan en leeft. Heere, wees ons ook daarin genadig en verblijd ons met uw wonderen, dat mensen ook tot geloof komen, dat ze de vrucht van de geest zullen dragen, dat de liefde van Christus zichtbaar wordt in onze levenswandel. Heere, en dat we zo ook de eerstelingen mogen zijn van uw grote toekomst, waarop alles nieuw zal zijn. Hoor ons zo en wees ons nabij naar de grootheid van uw genade en barmhartigheid. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond eerst in het Oude Testament lezen en vervolgens ook in Lucas 2. Maar eerst lezen we uit Exodus 13. Vervolgens uit Leviticus 12. En dan een gedeelte uit Lucas 2. Lezen in de Bijbel eerst uit Exodus 13. In het hoofdstuk, dat heeft zijn plaats in de geschiedenis van de 10 plagen die God over het land Egypte heeft gebracht om daar zijn volk te bevrijden van de slavernij. En bij die 10e plaag werden de eerstgeborenen van de Egyptenaren gedood. En aan de hand daarvan, naar aanleiding daarvan, werd ook het Pascha ingesteld voor Israël. En dan lezen we Exodus 13, vers 1 en 2 en vervolgens vers 11 tot en met 16. Exodus 13, eerst vers 1 en 2. Toen sprak de Heere tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen van het vee, dat behoort mij toe. En dan vanaf vers 11. Vers 11 tot en met 16. Het zal gebeuren als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort. De mannetjes zullen voor de Heere zijn. En alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt: wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen: de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Dan gaan we lezen in Leviticus 12. En in deze hoofdstukken geeft de Heer God wetten voor zijn volk Israël via Mozes. Leviticus 12 bevat wetten die van toepassing zijn na een bevalling. Leviticus 12. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Ze is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering, als ze ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken en ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als ze een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein, zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dag van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van 1 jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tottenduif als zondoffer bij de priester brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heere aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is ze rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag ze 2 tottenduiven of 2 jonge duiven nemen, 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. Dan gaan we lezen in het Nieuwe Testament in Lucas 2. Lucas 2 vers 6 en 7 en vervolgens vers 21 tot en met 33. Het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 2. Jozef en Maria die zijn naar Bethlehem gegaan en dan lezen we in vers 6 en 7. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. We lezen verder bij vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere. Een paar tottenduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En er was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Kerntekst voor de preek is vers 22 uit Lucas 2. Lucas 2, vers 22 als uitgangspunt voor de verkondiging van het woord. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Er zijn drie punten in de preek. Ten eerste naar het woord geluisterd. Ten tweede onder de wet gekomen. En ten derde voor de Heere gesteld. Dus naar het woord geluisterd. Ten tweede onder de wet gekomen. En ten derde voor de Heere gesteld. We zullen eerst nog gaan zingen van Psalm 24. De versen 2 en 5. En ja, in de tekst en in de schriftlezing zien we als het ware dat een kindje naar Jeruzalem wordt gebracht. En wie is dat? Nou, dat is Jezus. Hij wordt zo naar Jeruzalem, naar de stad van God, Sion, gebracht, naar de tempel. En deze psalm gaat ook over het opgaan naar de berg van de Heere. Wie zal daar opklimmen? Vers 2, wie klimt de berg des Heeren op? En ook vers 5, verhoogd op poorten nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog. Psalm 24, vers 2 en 5. gemeente, de rust is weer teruggekeerd bij de kribbe. Tenminste in zoverre je met een baby van rust kunt spreken. In elk geval, het bezoek is vertrokken. De herders, met hun wonderlijke verhaal. De herders die zo onverwacht kwamen kijken bij het kind. Wat weten die ervan? Jozef en Maria, die zullen hoogst verbaasd zijn geweest. Nou, u weet het wel. En ook jullie weten het wel. Hoe die herders dat wisten, dat Jezus was geboren. Toen ze ergens buiten in de nacht op hun schapen pasten, had er opeens een engel bij hen gestaan, een engel van God. En ze waren daar verschrikkelijk van geschrokken, maar ze hoefden niet bang te zijn. Want die engel verkondigde hen grote blijdschap. Hij vertelde die herders dat de zaligmaker was geboren. En hij vertelde ook waar ze hem konden vinden. In de stad van David. Bethlehem. In de kribbe. En toen was daar ook nog dat leger van engelen. Ere zij God. En zo kwamen ze bij Jozef en Maria en bij het kindje Jezus. En ze hebben natuurlijk alles verteld. Wat bijzonder. Ja, dan zie je toch echt dat dit een bijzondere baby is. God stuurde engelen naar de aarde. En die herders, die zijn wezen kijken. Maria denkt er stil over na. En dan, als die herders weer zijn vertrokken, hoe moeten Jozef en Maria verder met dit bijzondere kind? Wat moeten ze doen? Ja, voor die baby zorgen. En verder? Maar afwachten. En u? De geboorte van Christus is u verkondigd. Hoe gaat u daarmee verder? Wat moet je nu? Met dat kindje Jezus. Gaat iedereen gewoon maar weer verder met zijn leven? Nou, wanneer we ons nu afvragen wat Jozef en Maria stonden te doen, hoe zij nu met hun kind Jezus eigenlijk verder moeten, dan laat Lucas iets heel sterk naar voren komen. Namelijk dat zij zich laten leiden door het woord van God. Wat de Heere God heeft geopenbaard, de wetten die Hij heeft gegeven, die bepalen wat zij doen. Kijkt u maar mee. Eerst al de besnijdenis, vers 21, op de achtste dag. En vers 22 noemt dan de reiniging, volgens de wet van Mozes, staat erbij. En op vers 23. En vers 24 noemen de wet van de Heer. Dus dat geeft richting aan hun levenswandel, aan al hun handel en wandel zoals dat hier staat beschreven. En nog een keer ietsje verder in vers 27. Ze doen met Jezus volgens de gewoonte van de wet. En tot dat gedeelte afsluit in vers 39... En ze alles hadden volbracht wat de wet van de Heere vroeg. Heel nauwgezet laten zij zich leiden door het woord van God. Op de achtste dag na de geboorte, vond de besnijdenis plaats. En ze hoorden het ook. Zo had God het gezegd tegen Abraham, als teken van het verbond. En bij elk jongetje moest dat gebeuren op de achtste dag. En dan krijgt het ook zijn naam. Welke naam? Ja, dat weten we allemaal. Dat weten ook de kinderen. Het kind van Maria gaat Jezus heten. Waarom? Waarom die naam Jezus? Nou, dat is de naam die de engel had genoemd bij voorbaat als een opdracht vanuit de hemel. Dus niet Jozef en Maria mochten een naam kiezen. Nee, deze naam is door God gekozen. Door God bepaald. Want dit kind is van hem. En God laat zijn recht op dat kind gelden. En geeft hem de naam. Weer zo'n element dat ze goed hebben geluisterd. Maria had dat gehoord van de engel Gabriël. Later was het ook nog tegen Jozef gezegd in de droom. U zult hem de naam Jezus geven. En zo doen ze het. Gehoorzaam. Laat het gebeuren. Zoals er vanuit de hemel namens God aan hen is gezegd. God heeft het bepaald. Jezus is zijn naam. Jezus, de Heere, redt. Hij is de zaligmaker. Door wie de Heere redt. Door wie God verlossing schenkt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, u mag er zeker van zijn. Zo heeft God dit kind gegeven aan een wereld verloren in schuld. Als uw zaligmaker, als jouw verlosser. Hij moet Jezus heten. En dan? Hoe gaan ze verder met het kind? Nou, Jozef en Maria die willen ermee naar Jeruzalem. Om hem voor de Heere te stellen. Om hem te brengen voor Gods aangezicht. Wat dat betekent, dat werk ik straks in de preek nog wat verder uit. Maar ook dit is gebaseerd op wat de Heere heeft gezegd. Ze doen het zoals geschreven staat, voegt vers 23 toe. En ze brengen dan ook meteen een reinigingsoffer voor Maria. Dat moest zelfs eerst gebeuren. Al bij de ingang van de tempel. Dat had de Heer opgedragen aan Mozes. Via Mozes aan Israël. Na de geboorte van een jongetje is de moeder een week onrein. En 40 dagen mag ze niet in het heiligdom komen. Niet omdat het baren van een kind iets slechts is. Iets zondig zou zijn. Nee, net zo min als het aanraken van een dode verkeerd zou zijn. Is soms nodig, maar je werd wel onrein. Het heeft ermee te maken dat je op de grens van leven en dood bent geweest. Bij een bevalling. Bij het aanraken van een dode. In andere situaties. En er moet er naar God toe wel weer iets worden overbrugd. Je hebt een ritueel nodig van reiniging voordat je weer mag omgaan met wat heilig is. Er moet scheiding blijven tussen de dood en het leven. Voordat je weer mag omgaan met de heilige. Ja, die tempel. Die tabernakel waar God woont. Het spreekt niet vanzelf dat je daar naar binnen mag. Hebt u daar voor uzelf ook wel eens bij stilgestaan? Wie mag daar binnen zijn? In het huis van de Heer. Waar zouden wij dat aan te danken hebben? Dat mag, dat je dat voorrecht hebt. In hun situatie, Jozef en Maria, onder de oude bedeling in Israël. Ja, toen was er bij de ingang eerst een offer nodig. Omdat Maria onrein was geweest. En voor Maria zou dat een lam zijn en een jonge duif. Of als een lam te duur voor hen was, dan twee duiven. Na de geboorte van de zoon mocht dat pas na 40 dagen. Dat is de periode van haar reiniging. En dan gaan ze ook. Als die dagen voorbij zijn, volgens de wet van Mozes, volgens de gebruiken onder de Joden, hoefde dat niet direct. Je mocht dat reinigingsoffer ook veel later brengen. Als je naar Jeruzalem ging, gewoon de eerste keer dat je weer naar de tempel ging, dan nam je dat offer mee, voordat je binnen kon treden. Maar Jozef en Maria, die gaan nu na die 40 dagen toch wel meteen. Wanneer die verplichte wachttijd om is, dan reizen ze met Jezus van Bethlehem naar Jeruzalem. En ze brengen hem in het huis van zijn vader. Ze dralen niet, ze stellen niet uit. Daar moet hij zijn. Mooi toch? Zulke ouders. Hoe Jozef en Maria hier worden getekend. Mooi toch? Ook al is Jezus in armoede geboren, geen plaats in de herberg, is hij neergelegd in de kribbe. Heeft hij veel geleden, werd hij later veracht en verworpen. Hij is opgegroeid bij Godvrezende ouders. Maria, getekend als een begenadigde vrouw, die gelovig luisterde naar het woord van de Heer. Jozef, waarvan geschreven staat dat hij een rechtvaardig man was. Ze leefden gehoorzaam aan het woord. Ze deden met hem zoals in de wet geschreven staat. Dat is niet wettisch. Nee, dat getuigt van liefde voor God. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Om zo nauwgezet en trouw je weg te gaan. Toen het mocht en kon, gingen ze met Jezus naar Gods huis. Dat krijgt in deze tijd wel een eigen klank. Toen het mocht en kon. Toen deden ze het ook. Meteen. Naar het heiligdom. En hun kind namen ze mee. En daar verschenen ze voor het aangezicht van God. Onze tekst beschrijft het tijdstip met de woorden toen de dagen van haar reiniging vervuld waren. Nou, die formulering die begint in Lucas 2 ondertussen wat bekend in de oren te klinken. Dat bepaalde dagen vervuld waren. Denk maar aan vers 6. Dat zeer bekende vers, die tekst. De dagen werden vervuld dat zij baren zou. Maar ook in vers 21, toen 8 dagen vervuld waren, dat men het kind besnijden moest. En nu ook, toen de dagen van haar reiniging vervuld waren. Dus het gebeurt allemaal op het juiste moment. En soms moesten ze wachten tot het zover was. En dan weer niet dralen, maar doen en gaan. Jozef en Maria, ze kenden de geboden van God. Ze kenden de woorden van God. Ze wisten van de instellingen van God. En daardoor hebben zij zich laten leiden van stap tot stap. En weet u wat er dan gebeurt? Weet u, gemeente, wat u dan verwachten kunt? Nou, kijk maar goed in dit hoofdstuk, in onze schriftlezing. Kijk maar eens, als het ware, om het hoekje in de tempel van Jeruzalem. Daar schuift de Heilige Geest iemand naar voren. En die geest, de Heilige Geest, laat die persoon spreken. Dat is Simeon. Een man in Jeruzalem. En de Heilige Geest is op hem. En door die geest loopt Simeon daar ook net op dat moment. En die Heilige Geest die doet hem Jezus zien. Die verlicht zijn ogen. En die Heilige Geest die vervult zijn hart en die geeft hem de woorden. En Simeon, hij looft God en hij getuigt van het heil in Christus. Weer zo'n bijzondere bevestiging voor Maria. Dat ze dat meemaakt. Dat ze dat hoort. Bijzondere bevestiging ook voor Jozef. Wat is dit? Ja, dit is het kind dat ook in Jeruzalem werd verwacht. De vertroosting van Israël. Dus de beloofde verlosser. En de Heilige Geest zorgt dat Simeon er is. En dat hij spreekt en getuigt. En de oude Anna, die komt er ook bij. Hoe bemoedigend moet dat zijn geweest? Jozef en Maria. Ze hebben geluisterd naar het woord. En terwijl ze doen wat de wet zegt. Gelovig. Gehoorzaam. Gingen ze naar dat oude godshuis. En dan komt de Heilige Geest er als het ware bij. De Heer komt hen tegemoet met een bevestigend woord. Over het kind, Jezus. Laten wij dit ervan leren, gemeente. Doe er niet minachtend over. Dat je gewoon de gebruiken van de wet volgt. Doe er niet minachtend over. Dat er vastgestelde tijden zijn. Om in acht te nemen. Juist ook in de dienst van God. Blijf naar dat woord luisteren. Voeg je naar de instellingen die God ons heeft gegeven. De rustdag, de wekelijkse erediensten, de sacramenten. Blijf trouw, wees nauwgezet, want de Heere verbindt daar zijn zegen aan. Kijk maar, de Heilige Geest. Die voegt zich erbij. En zijn getuigenis klinkt. Zijn getuigenis dringt door in uw hart. Woord en geest. En zo wordt u gesterkt. Zo krijgt u wat u nodig hebt. Zo kunt u verder. Ja, u zult zich verheugen in de zaligheid van God. Wanneer u gaat in die weg van woord en van de Heilige Geest. Dus we hebben vanavond eerst naar Jozef en Maria gekeken. Ze hebben naar het woord geluisterd. Het eerste punt over Jozef en Maria. Bij het tweede punt letten we meer op Christus. Hij is onder de wet gekomen. Voor de niet-Joodse lezers van het Lucas-evangelie zijn al deze ceremonies waarschijnlijk toch wel veel minder bekend. Christenen van heidense afkomst uit de tijd van Lucas, die dan zijn evangelie hebben gelezen, hoe hun verlosser en heren die ze hebben leren kennen, hoe hij op aarde is gekomen, voor hen moet dat toch ook wel een wereld zijn die ze van huis uit niet zo kennen. De gebruiken van het Joodse volk, de wetten van Mozes. En als je dat dan leest bij Lucas, dan zeg je ja. Ja, de Heere Jezus, dat was echt een Joods jongetje. Een Joods jongetje. Is hij dan niet de verlosser voor heel de wereld? Is hij toch niet gekomen als licht voor alle volken? Zeker, de Zoon van God is mens geworden. Hij wordt ook genoemd de zoon des mensen. Hij is de tweede Adam. Geboren uit een vrouw, zegt de schrift. Eén van ons mogen wij zeggen. Daar hoef je niet Joods voor te zijn. Hij werd één van ons. Ons mensen. Ons vlees en bloed nam hij aan. En tegelijk kunnen we zeggen, hij is niet los te zien van Israël. Wat wij nu gedenken met de kerstdagen, brengt Paulus in Galaten 4, vers 4 als volgt onder woorden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, staat er in Galaten. God de Zoon werd mens, ja zeker geboren uit een vrouw. maar ook onder de wet. Dus met Israël onder de wet van Mozes, als Joodse zoon in het verbond van God met Abraham. Daarom werd hij besneden, op de 8e dag. En daar werden alle reinheidswetten onderhouden, ook met hem en door hem. En hij zou leren om de Sabbat te gedenken. En hij zou met de feesten opgaan naar Jeruzalem. Heel dat leven in heiligheid zoals God dat wilde van zijn volk. Zoals de eisen waren van Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht. Dat leven, dat kwam Jezus leiden en dat zou hij allemaal volbrengen. De heiligheid die God had gevraagd van Israël, dat volk waarvan de Heere had gezegd, Israël, dat is mijn zoon, mijn eerstgeboren. Wat God van dat volk had gevraagd. Ja, zo moesten ze leven. Heilig, afgezonderd, toegewijd. Met alle eerbied en met alle liefde voor God hun vader. Maar het volk Israël heeft het nooit gered. Om dat nou werkelijk goed in de praktijk te brengen. Dan weer eens lieten ze zich verleiden door heidense afgodendienst. De Baal, andere afgoden. Of ze deden armen en ellendige onrecht aan. Hielden zich niet aan de wetten van de gerechtigheid, van de zorg voor de armen. Of ze voelden zich met hun vroomheid verheven boven andere volken. Wij zijn het uitverkoren volk, meer vol van zichzelf dan vol van hun God. Maar nu gemeente, nu is er onder die wet één geboren, Gods zoon, en hij deed het wel. Hij is gebleven in alles wat er geschreven staat in de wet en hij gaf God werkelijk zijn eer. Hij heeft voldaan aan al die eisen. Als de zoon van Israël. Als het zaad van Abraham. En zo werd deze Joodse jongen, Jezus, geboren. En zo heeft hij het volbracht voor Israël. En zeker, ook voor de volken van de aarde. Want allen die zonder de wet waren, allen die dus buiten dat verbond met Abraham waren, zonder die wetten van Mozes, zonder de verplichting om die zware last te dragen, ja, zij allen krijgen toegang tot God door dat geloof in deze Jezus, die wel onder de wet was. Met de werken van de wet, ook al zouden wij het proberen, al die wetten aan Israël gegeven. Met die wet redden wij het niet. Of bent u wel zo heilig voor God? Is uw leven wel doortrokken, altijd, in alle aspecten en onderdelen en momenten doortrokken van de liefde voor hem en van de eerbied voor hem? Ach nee, de wet die stelt de zonde aan de kaak, dat het ons ontbreekt. Dat het ons er dagelijks aan ontbreekt. Aan van alles en nog wat vanuit de wet van God. Met Jezus gaat het anders. Hij is heilig. Hij is onder de wet. Hij bewaart die wet. Hij houdt zich eraan. Hij vervult hem. Wat een vreugde. Voor de God van Israël. Wat een vreugde voor God de Vader. Die al die goede wetten had gegeven. Die zijn volk daarin had onderwezen. Ja, zo wil hij het zien. Zoals het is bij Jezus. Zo wil de Vader het zien. Zoals deze rechtvaardige heel die wet heeft vervuld. Ja, dat is voor God volmaakt. Onovertreffelijk. zal nooit heerlijker gebeuren, nooit rijker gebeuren dan door Jezus. En daarom is dat genoeg voor God. Dat Hij het heeft gedaan. Deze zoon van Abraham. Daarom is het genoeg voor altijd, voor heel zijn kerk. Om hem neemt God ook zondaren aan tot zijn kinderen. Om deze oudste broeder, Jezus Christus, neemt God ook anderen aan. Die in hem geloven, die hem volgen. Die geborgen zijn in hem en ze komen onder de genade en ze worden bevrijd van die last van de wet. Alsof je daarmee je omhoog zou moeten werken. Alsof je daarmee nog kunt terugkeren tot God. Het hoeft ook niet meer. Christus heeft het volbracht voor al de zijnen. Geloof in de Heer Jezus Christus. Hij heeft het volbracht. En je ontvangt de zegen die God eraan verbonden heeft. Het tweede punt, onder de wet gekomen. Nu het derde punt, voor de Heere gesteld. Wat is dat dan? Wat Jozef en Maria met dat kindje wilden doen. Ze gaan hem in Jeruzalem de Heere voorstellen. Waar dat vandaan komt, dat wordt uitgelegd in het volgende vers, vers 23, namelijk dat de eerste zoon heilig is voor de Heer. Die komt hem toe. Het eerste is telkens voor God. Van alle vruchtbaarheid, van alle nieuw leven in Israël, het eerste is telkens voor God. Men moet het afstaan voor hem. En nu kan deze uitdrukking om de Heere voor te stellen heel makkelijk een verkeerde indruk geven. Voorstellen alsof het een soort kennismakingsbezoek is. Alsof ze hun kind aan God gaan voorstellen. Kijk Heere, dit is onze zoon, hij heet Jezus. Aan God voorstellen. Nee, we moeten het meer zo zien bij dit werkwoord, dat ze hem in de tempel plaatsen voor Gods aangezicht. Zoals iemand voor een koning wordt gesteld. Als een dienaar voor die koning, ter beschikking van die koning. Zoals ook de positie van Gabriël werd omschreven, dat hij voor God staat. Maakt duidelijk wat zijn positie is. Een engel, een dienaar, die voor de koning staat, de koning der koningen. En zo wordt ook dit kind voor de Heere gesteld, het kind van Maria. Het zal volledig zijn toegewijd aan God. Gabriël, die had tegen haar gezegd, tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon worden genoemd. Heilig. Gods zoon. En zo heeft ze beseft, en zo erkent ze nu ook van harte, inderdaad, dit heilige kind, dat behoort bovenal de hemelse vader toe. Maar dat heilige van de oudste, het gaat nog veel verder terug. Daarover hebben we gelezen uit het Oude Testament. Dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte, toen de Heere van alle Egyptenaren de oudste zoon had gedood. De tiende straf tegen de farao, waarmee de Heere zijn eigen volk zou bevrijden. Bij de Egyptenaren werden de oudste zonen gedood. Alleen als de verderfengel dan bij de Israëlieten kwam, dan ging hij voorbij. Waar het bloed van het paaslam aan de deurpost was. Daar werden de oudste zonen gespaard. Die mochten in leven blijven als een bewijs van Gods liefde voor zijn volk. Als een daad van Gods genade. Hij ging voorbij. En om de goedheid van God daarin te erkennen. Om God dankbaarheid te bewijzen. Dat het kostbare leven is gespaard. Daarom moest men in Israël de eerstgeborenen aan hem wijden. Wat mannelijk was, zowel bij mensen als dieren. Het eerste was voor de Heer. En dan bracht je zo'n jong dier als een offer naar het altaar. Bijvoorbeeld een schaap. Het mannelijke lammetje. Als een offer op het altaar voor God. Maar niet alle soorten dieren waren daarvoor geschikt. Bijvoorbeeld, zo hebben we gelezen, niet de ezel. Een ezel is onrein. Dat kon je dan op twee manieren oplossen. Je koopt zo'n ezelsveulen vrij met een lam. Een lam ervoor in de plaats, had God gezegd. Dat lam offer je ter vervanging voor zo'n jonge ezel. Maar als je dat niet wilt, of als dat je te duur is, dan moet je dat ezelsveulen doden. Je mag het niet zelf houden. Het mag niet leven. Vrijkopen, of anders moet het sterven. En wat de mensen betreft, daar heb je eigenlijk geen keus. Alle oudste zonen moesten worden vrijgekocht. Dat ze aan God geheiligd zijn, dat moest als het ware worden afgekocht met een offer. Er wordt in de wetten ook wel gesproken over 5 shekel, 5 geldstukken. Later zei God, laat de stam van Levi als de prijs gelden voor alle eerstgeboren zonen van de andere stammen. Dat de Levieten zullen dienen in Gods huis. In elk geval bij hun zonen, bij de mensen, had Israël geen keus. Niet de keus tussen vrijkopen of doden. Dat laatste, dat mocht absoluut niet gebeuren. In Israël mocht men geen kind offeren op het altaar, doden voor God. Zo wil de Heer het niet hebben. Maar kijk dan eens naar Golgotha. Kijk eens naar Golgotha. Zijn eigen zoon heeft God niet gespaard. Zijn eigen zoon wilde hij geven in onze plaats. Zijn eigen zoon is het lam om zondaren vrij te kopen. Dat is het offer waarin God zich met zondaren verzoent. Voor de eerstgeborene moest een losprijs worden betaald onder de oude bedeling. Doen Jozef en Maria dat ook voor Jezus? Dat wordt helemaal niet genoemd in dit gedeelte. Ze hoefden daar op zich ook niet voor naar de tempel. Je kon dat geld dat daarvoor van toepassing was ook wel ergens anders afdragen. Een leviet aan een priester. Daar hoef je die niet speciaal voor naar de tempel. Maar zij, Jozef en Maria, gaan naar Jeruzalem, toch naar de tempel. En ze doen dat om het kind voor de Here te stellen. Ze heiligen hem. En voor de reiniging van Maria brengen ze een offer. Betalen ze dan niets om hem vrij te kopen? Het staat er niet. We weten niet met zekerheid. Maar het heeft zo beschreven ons toch wel wat te zeggen. Wat ze vooral doen, is dat ze hem zelf gaan heiligen. Ze gaan hem voor de Here stellen. Ze weten, dit kind, dat zal helemaal voor God zijn. Het zal worden verteerd in de ijver voor Gods huis. Jezus, hij zal toegewijd zijn aan de Here. Ja, toegewijd. Tot in de dood. Zo weten wij in elk geval nu. Zo kunnen wij het verstaan. En Ja, degene die in Christus geloven. Hoe zit dat dan met die eerstgeborenen? Zijn dat ook geen eerstelingen? Ja, de schrift noemt de gelovigen de eerstelingen, omdat ze ook geroepen zijn om heilig te zijn. Om te wandelen voor het aangezicht van God. Eerstelingen van de nieuwe schepping, dienstbaar aan Gods koninkrijk. Wees heilig, zo zegt de Heer. En hij zegt het tegen ons als gemeente. Wees heilig. Laat heel uw leven gericht zijn op Hem, dat we God lief hebben, dat we Hem trouw zijn, dat we Hem groot maken. Ja, er kunnen zoveel andere dingen aan u trekken. Zoveel andere mensen aan uw hart trekken. Maar wees heilig. Dat de Heer toch wel het hoogste verlangen zal zijn. Dat u aan Hem bent toegewijd. Als uw God, als uw bevrijder. En dat u voor de Heere bereid bent alles te geven en te doen wat tot zijn eer is. Ja, zullen we dat niet doen? Met alle liefde. Wanneer Hij je toch heeft geroepen. Als je de genade van de Heer Jezus Christus leerde kennen. En Hij u opnieuw geboren liet worden door de Heilige Geest. Wat een rijkdom. Wat een verlossing. Welke God. Omdat Christus je middelaar is, uw koning. Dan wil je toch heilig voor Hem leven. Je toewijden. Met dankbaarheid. In eerbied. Je leven. Voor Hem. Voor Hem sterven. Nou, het zit niet altijd zo hoog. U zult het toch ook wel tegenkomen, bij jezelf. Dat er ook wel weer veel gebrek is in onze toewijding aan God, ook al heb je Hem lief en mag je zijn genade kennen. Toch weer onzuiver in mijn motieven. Of dat de liefde zo lauw is geworden. En zo leren we hier op aarde steeds beter hoe onheilig we nog zijn, hoe ver we van die heiligheid nog vandaan zijn. En soms voel je je leeg of je weet je zo krachteloos en ongelovig. Kijk maar goed hoe Jezus naar Jeruzalem wordt gebracht. Dat kind, dat is anders. Hij is werkelijk heilig. Hij gaat zijn leven vanaf het begin als rechtvaardig. En daarmee treedt Hij ook in onze plaats. Hij is het lam. Hij geeft zijn kostbaar bloed. Hij wijdt zich volledig aan zijn roeping van Gods wegen. Jezus. Hij is daar de eerste. Hij wilde het doen voor heel zijn kerk. Ons losgeld. De eeuwige Zoon aan ons gegeven. En Hij zal ons terugbrengen bij God. Eeuwen eerder. Eeuwen voor Jozef en Maria. Beklom ook een vader de berg. Abraham. Abraham ging met zijn zoon. De berg op. De Moria. Om daar zijn zoon Isaac. Zijn geliefde zoon. Over te geven aan God. Om Hem voor de Heere te geven. Maar u kent, denk ik, de geschiedenis. Dat kind der belofte hoefde toch niet te sterven. God gaf ook daar een lam in de plaats voor Isaac. En hij mocht leven. Later, in de Bijbelse geschiedenis, weer een heel stuk later dan Abraham, zien we een vrouw opgaan naar de tabernakel. Dat is Hanna, die haar oudste zoon Samuel daar brengt. En ze stelt hem voor de Heere en ze geeft hem over aan zijn dienst. Een jong kind bij de Heere is in huis gebracht. En nu zien we Maria gaan, met Jozef. En ze trekken op naar Jeruzalem en ze hebben een kind bij zich, Jezus, Maria's eerstgeboren zoon. En ze laten het zien, onze lieveling brengen we bij God. Ja, de Heer Jezus is niet alleen geboren voor de mensen. Jazeker. Dat is ook de boodschap van het evangelie. Hij is er voor de herders. Voor u is heden geboren. De wijze uit het oosten werden geroepen met een ster. Ook voor de heidenen is de Zoon van God gekomen. Jezus is geboren voor de mens. Maar bovenal is hij geboren voor God. Is hij geboren om de naam van God te verheerlijken. Om de wil van God uit te voeren met liefde. Om alle gerechtigheid die God verdient. Waar God recht op heeft, alle toewijding en gehoorzaamheid, om die wil van God uit te voeren. Kunt u daarmee instemmen, gemeente? Dat u zegt, ja, dat is goed. Dat hij dat heeft gedaan, onder de wet, heilig voor God. Kunt u daar ook blij mee zijn? Dat Jezus de Vader zal verheerlijken. Dat voor de Heer Jezus de eeuwige Vader boven alles staat. Het diepst verlangen van de Zoon van God, van de Heer Jezus. Dat ligt niet bij wat wij willen en wat wij vragen. Al heeft hij daar veel oog en hart voor. Maar het diepst verlangen van Gods Zoon ligt bij de wil van God. Bij zijn heilige Vader. Doe maar mee als het ware. Stel hem voor de Heer. Laat het uw vreugde zijn dat Jezus heilig is voor God. Dat hij aan de kant van zijn Vader blijft. Dat hij zijn Vader trouw is. Dat hij die Vader altijd gehoorzaam zal zijn. Als je God lief hebt, dan zie je dat toch graag. Dat God, de Heilige, de Eeuwige, in alles wordt geëerd. Dat naar Gods geboden wordt geleefd. En kijk, het gebeurt in Jezus' leven. Het wonderlijke is dan tegelijkertijd dat daarmee ook onze zaligheid wordt verworven. Dat tegelijkertijd de eer van God aan zijn recht komt. En mensen genade en verlossing krijgen. De naam van God en ons behoud. Niet tegenover elkaar, maar in één, bij Christus. En door die geest van hem, de Heilige Geest van Christus, in de navolging, in het geloof, zal ook ons leven daarna worden gericht, heilig worden. In het komen voor Gods aangezicht, in het luisteren naar zijn woord. Ook in het concrete bestaan, dat we gaan doen wat recht is en wat de Vader van ons vraagt. Daar zal dat tot uiting komen. Gods kinderen mogen een geheiligd volk zijn. Lang nog niet vlekkeloos. Maar het begin leeft dan in je hart. En je dagelijkse doen en laten zal daar toch echt iets van laten zien. Dat je hem bent toegewijd. En zo gaat het leven, totdat de engelen ons ook eens brengen voor de troon van God. En daar zullen we hem aanbidden, hem die op de troon zijn. En het lam, Jezus Christus, voor ons geslacht, geheiligd. Volkomen geheiligd voor onze God. Ja, dat leven is niet dat de eer voor ons is. Maar zo staat het ook beschreven in de Openbaring, de verlosten. Ze werpen hun kronen voor God neer, heilig. Heilig, heilig is de Heer, de zaligheid, die is van onze God. En we brengen hem de lof, de zaligheid. Ja, dat is Jezus. Die is in Jezus, die alles heeft volbracht. De Heer, onze gerechtigheid. Amen. Zingen van Psalm 40... Het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Zo zien we ook hier de woorden en de gestalte van Christus. Psalm 40, het vierde vers. Laten we nu samen danken en bidden. Eeuwige God, u de volmaakte, vol van zaligheid, u die alle lof toekomt, we danken u voor het evangelie van uw Zoon, van Jezus Christus, zo heilig voor u, om u groot te maken, om u te dienen, om zijn eigen leven te geven in gehoorzaamheid, als een offer van verzoening. Wij danken u daarvoor. Mogen we daaruit leven, Heer, vanuit die rust, vanuit die verlossing. Ja, dat we zo ook door hem worden geleid. Onderwijs ons in uw woord. In wat uw wil is. Hoe wij uw geboden in praktijk zullen brengen. Onderwijs ons met uw Heilige Geest. Dat we gesterkt en bevestigd worden om in uw wegen te wandelen. Ook in deze week. Wij bidden van u, wees ons daarin nabij. Ook ieder in de persoonlijke omstandigheden. Als er verdriet is en rouw. Als er zorg of ziekte is, Als er moeilijkheden zijn in het leven, in het werk of op andere vlakken, wij vragen van u, wilt u daarin helpen? Om de weg van uw woord te gaan, van geloof, geef ons ook wijsheid, geef uitkomst. En dat we u daarvoor ook kunnen eren en danken. U danken we dat we ook deze avond zo de schriften mochten openen, deze dienst mochten houden. Wees ons ook nabij wanneer in de komende week de jaarwisseling plaatsvindt. Heer, dat u ook dan uw woord aan ons hart zegent. Dat we ook dan, Heer, onderwezen worden en leren leven door het geloof. U bidden we dat u hen gedenkt die vanwege het geloof in u, vanwege de gerechtigheid van uw evangelie, moeten lijden in deze wereld. Worden bedreigd, in gevangenschap zijn of altijd met heel veel moeite en gevaar samenkomen als gemeente. Wij vragen van u, Heer, wilt u daar helpen, uw kerk daar zegenen. Ook in die omstandigheden tot de getuigenis stellen, dat daarin blijkt hoe goed het is om alles voor u over te hebben en om de Heer Jezus Christus te kennen en lief te hebben met heel het hart. Schenk u vertroosting, ook in zulke omstandigheden. U bidden we dat u het volk Israël gedenkt in uw trouw en goedheid. Mag Heere, de Christus, de Messias, ook zo voor hen duidelijk voor ogen zijn om de Heer Jezus te kennen als de koning van Israël, als de verlosser door u geschonken. Zegen de Messias belijdende Joden, wilt u hen erbij zijn en sterken. U danken wij dat u ook voortgaat met uw werk, de eeuwen door, dat u geeft dat het evangelie van genade klinkt. Dat harten veranderen, dat mensen tot geloof komen, dat de liefde van Christus ook onderling wordt betracht, al is het met veel gebrek en zwakheid, Heer. Maar wilt u ook daarin ons onderwijzen, ons helpen, om zo dat uit te dragen. Wees met de overheid, ons koningshuis, regering, ook plaatselijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, geef allen wijsheid en kracht om het land te besturen, leiding te geven en daarin de goede keuzes te maken. Heere, gedenken en helpen. Deze dingen leggen we voor u neer. Aanvaard onze dank en zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Amen. Nu zingen we van de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat ge Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, ons heen gaan in vrede. Gezang 4, dat is de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zoals gezegd zingen we na de zegen met elkaar het Ere zij God. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven in de collecte bij de uitgang. En gaat dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.